Welkom bij de podcast van MIGA Nederland. In deze podcast ga ik, Anne Marten, in gesprek met rechtbrengers. Mannen en vrouwen die gerechtigheid in de praktijk brengen. Veelal geïnspireerd door de Bijbel en het verlangen om het evangelie zichtbaar te maken. Op 18 oktober is het MIGA Zondag en aan de hand van het thema Delen in Vrijheid vragen we aandacht voor moderne slavernij en uitbuiting. Vandaag spreek ik met Ruben Vlot. Hij is Church Mobilizer bij International Justice Mission Nederland. IGM is partner ook in het MIGA Nederland netwerk. Gesprek wil gaan. Maar ik denk dat het wel leuk is om nog even iets meer over jou te weten dan dat je bij IGM werkt. Ja. Neem ons mee.
Ja, wat wil je weten? Nee, ik zal een korte introductie doen. Ik woon in Ede. Ik heb theologie gestudeerd. Heb een aantal jaren in de kerk gewerkt. En ik werk nu dus inderdaad voor International Justice Mission met de kerk. Dus ik ben er als het ware iets naast gaan staan, maar nog steeds die hele sterke verbinding met kerken in Nederland. In mijn vrije tijd vind ik het superleuk om te crossfitten. Dat is wel een van mijn hobby's. Ik heb een bijbaan bij Defensie. Misschien ook wel leuk om te noemen.
Een bijbaan bij Defensie? Dan vraag ik me af, wat doe je?
Ja, dat kan. Ja, je kunt reservist worden.
Zit je bij de NATRES?
Bij de NATRES, ja. Ja, ja. Dus ik dacht, dan doe ik vrede en recht ver weg. Kan ik dat ook dichtbij doen? Maar dat kon wel. En het is vooral eigenlijk gewoon een hele leuke fysieke uitdaging. Even niet te veel met je hoofd werken, althans in mijn rol. Maar gewoon lekker bezig met je handen.
Gaaf, mooi. Dankjewel.
Ja, heel leuk.
Hey, en je werkt dus bij IGM. Wat doen jullie als IGM?
Wij werken wereldwijd en we proberen mensen te bevrijden uit allerlei vormen van moderne slavernij. Dan moet je denken aan arbeidsuitbuiting. Dus ik ben zelf nog niet zo heel lang geleden in Ghana geweest bijvoorbeeld, waar we jongetjes, met name, soms ook meisjes, maar met name jongetjes, bevrijden die als kindslaaf werken op vissersboten, dus in de visindustrie. Je kunt denken aan rijstplantages, kledingfabrieken, allerlei verschillende vormen van arbeidsuitbuiting.
Ja.
En seksuele uitbuiting, dat is eigenlijk de andere tak. Waarbij je eerste gedachte misschien is, en dat is ook echt zo, ik ben bijvoorbeeld zelf in Zuid-Azië geweest, waar minderjarige meisjes uit de provincie of uit naburige landen naar grote steden getrafficked waren, waar ze in een bordeel werden misbruikt.
Ja.
Maar zeker de laatste jaren zie je dat naast zeg maar, de echte bordelen en de sekshuizen, het vooral ook online plaatsvindt, achter de webcam. Met name in de Filipijnen bijvoorbeeld heb je heel veel kindermisbruik van achter een camera.
Wauw, dat zijn wel
het is heel heftige
voorbeelden die je noemt.
Ja, dat is een heftige thematiek. Ja, maar het is een hoopvol verhaal. Want wat doen is eigenlijk heel kort vier dingen. We bevrijden slachtoffers samen met lokale politie en autoriteiten. En we bieden vervolgens nazorg aan. Dat noemen we levensherstellen. Dus slachtoffers bevrijden, levens herstellen. Dat is een verhaal van hoop. Maar het is ook vooral een verhaal van hoop voor de korte termijn, zeg ik een beetje flauw. Hè? Want daar heeft dat slachtoffer op dat moment direct heel veel aan.
Ja.
Maar wat we daarnaast doen, dat is eigenlijk stap 3 en 4, is dat we daders oppakken met lokale politie en proberen om ze te berechten. Dat is de vierde stap, samen met politiek, lokale overheden, in Europees verband, in allerlei andere verbanden, te kijken hoe kunnen we het systeem, de wetgeving bijvoorbeeld, dusdanig inrichten dat dit niet nog een keer kan gebeuren op de langere termijn. Dus de eerste twee stappen is een soort van het bouwen van een huis, zeg maar. En die stap 3 en 4, dat is echt het leggen van een duurzaam fundament voor de toekomst.
Ja, want dat raakt denk ik wel gelijk aan een van de vragen die gewoon in mij opkomt als ik nadenk over dit thema. Want 40,3 miljoen mensen is de schatting leven wereldwijd in slavernij. Hoe kan dat eigenlijk?
Ja, dat is bizar, hè?
Ja, het is echt dat als ik daarover nadenk, dat dus mogelijk is dat mensen in slavernij leven. Ja, dat vind ik wel heel oprecht, heel triest eigenlijk, dat dat kan.
Ja,
Heb jij een idee van ja, hoe dat eigenlijk kan? Waarom dit nog steeds gebeurt?
Ja, nou het is wel heel mooi, zeg maar, je reactie er gelijk bij. Dat je zegt van ja, maar ja, als ik dat hoor, dan, ja, dan vind ik dat heel verdrietig. En hoe kan dat? En ik denk dat daar al een gedeelte van de oplossing zit. Dat te veel mensen weten niet dat dit gebeurt.
Ja.
En mijn ervaring is, ik mag inmiddels 4 jaar verhalen vertellen hierover. En ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand aan het eind van een verhaal of een preek of een lezing zei van... joh, bedankt, maar het doet me niet zoveel. En het is bijna altijd andersom. Van, ik wist niet dat dit bestond. Wat kan ik doen? Hoe kunnen wij zorgen? Ik, wij, als land, als kerk, dat dit stopt, zeg maar. Dus de eerste stap is denk ik al van, als we het, nou, als ik gelijk heel bijbels mag zeggen, als we dit in het licht brengen, dan geloof ik echt dat het licht sterker is dan de duisternis. Dus daar zit al één stap, denk ik. Het tweede is, die is veel moeilijker, is dat toch onze systemen er blijkbaar zo op ingericht zijn dat we dit laten gebeuren. Dus wij willen graag zo goedkoop mogelijk ons kleding kopen, om maar een voorbeeld te noemen dicht bij huis.
Ja.
Dat kan alleen maar als er aan de andere kant van de wereld of mensen werken voor heel weinig geld. Maar dat zijn dan, even vanuit iGEM gesproken, nog niet eens de mensen, zeg maar, waar wij ons mee bezighouden. Want nog lucratiever is natuurlijk om gewoon mensen te laten werken voor geen geld.
Ja, ja. Ja, en dat is denk ik ook, het lijkt mij dat dat ook een vorm is wat niet altijd of niet zichtbaar is. Want ja, mensen die mensen laten werken voor geen geld, die willen natuurlijk eigenlijk niet dat dat ook kenbaar wordt en zichtbaar wordt.
Klopt.
En hoe ontdekken jullie dan dat wel gebeurt?
Ja, dat is een goeie. Dat heeft ermee te maken dat we eigenlijk in alle landen waar we werken heel goed samenwerken met lokale overheden. Dus vanuit de overheid, zeg maar, komen signalen. Maar daarnaast hebben we zelf ook een hele groep mensen die eigenlijk dagelijks undercover gaan. Dus bijvoorbeeld bordelen bezoeken of fabrieken bezoeken om zelf te gaan kijken. Wat een beetje misschien nog wel verbazingwekkend is. Kijk, jij zegt van, ja, maar dat gebeurt dan nog in het verborgene. Je zult echt nog van schrikken, zeg maar, hoe openlijk het eigenlijk gebeurt.
Oh,
kijk, niet hier in Nederland.
Nee.
Dan willen we dat graag weg. Poetsen. Soms ook nog met een mooi certificaatje. Of nou, tegenwoordig rondom klimaat doen we heel veel aan greenwashing. Hè? Maar nou, met arbeidsuitbuiting hebben we daar ook wel een handje van. Dus hier willen we dat liever niet zien. Maar het is soms helemaal niet heel erg moeilijk om daar, zeg maar, van vrij dichtbij. Ik ben zelf in een aantal van die landen geweest. En je kunt het eigenlijk voor je ogen zien gebeuren. Wat het nog verdrietiger maakt. Omdat degenen die dat doen zich dus blijkbaar niet bedreigd voelen.
Nee, nee.
Dat dus kan in het openbaar. Ja. Je kunt in het openbaar een meisje aanbieden. Nou, je zult je in Nederland wel 6 keer achter de oren krabben om dat midden op straat te doen. Zo kan dat.
Ja. Ja, bizar. Ja. Hey, en je zegt van, oké, het kan dus. Het is daar dus mogelijk. En je zei zelf net ook al van dat jullie dus ook proberen in te zetten om juist dus regelgeving en dergelijke aan te passen. Is dat dan ook iets wat dan ontbreekt in die situaties, in de landen waar je dat dus openlijk ziet gebeuren? Is daar dan vanuit het land zelf daar geen regelgeving in? Ik zit even te zoeken naar van wat zorgt er dan voor dat het kan, hè? Zo in het open.
Nee,
zo,
snap ik. Voor een gedeelte ja, maar voor een gedeelte ook niet. Kijk, wat ik vooral niet wil doen, laat ik maar gewoon heel expliciet zeggen. Ik wil niet een soort beeld creëren dat het hier goed geregeld is en dat de problemen vooral daar zitten.
Ja.
Dus het is niet zo dat het daar alleen niet goed geregeld is. Laten we vooral eens kijken naar bijvoorbeeld nu de Filipijnen. Ik zei net, seksueel misbruik van kinderen achter de webcam.
Ja.
Ja, het wordt daar opgenomen. Maar de vraag zit hier.
Ja,
in Nederland, in Duitsland, in Engeland, in Amerika, in Canada. Dat zijn de landen waar de vraag vandaan komt. Dus dan is het, zeg maar, iets te makkelijk. Zo bedoelde jij dat ook niet. Maar dan kun je dus niet zeggen van, oh, het is daar niet goed geregeld. Nee, het is daar niet goed geregeld, maar wij willen goedkope, kleren.
Ja,
hier zitten de mensen die... dus dat is dus niet helemaal. Er zit wel echt een wisselwerking tussen. En wat fascinerend is, is dat in heel veel landen de wetgeving wel goed is. Dus wat ik bedoel, er zijn geen landen waar je kinderen mag misbruiken.
Nee, maar de handhaving is dan de
gelukkig
tweede.
Maar. Ja, de handhaving. Er zijn ook geen landen waar je mensen mag opsluiten in een fabriek om kleren te maken.
Nee.
Maar dat is wel een hele belangrijke, want dat betekent dus dat de wet is zeg maar oké, in de meeste gevallen. Ja. Maar de wetshandhaving, daar zit een groot probleem.
Ja. Ja, en wat ik jou ook net hoor zeggen, is dus eigenlijk... ik vroeg je net in het begin, hè, van hoe kan het eigenlijk de moderne slavernij bestaat? Maar als ik dat nu even zo terugluister en samenvat waar we het nu over hebben gehad... Eigenlijk bestaat het door ons. In de westerse landen. Is dat een terechte samenvatting?
Ja, bijna. Ja, wij zijn er in ieder geval onderdeel van. Zeker. Ja. Kijk, het bestaat ook zonder ons. Dat is de andere kant. Dus we werken ook in landen bijvoorbeeld waar arbeidsuitbuiting plaatsvindt. Bijvoorbeeld in de visindustrie. En die vis die wordt niet geëxporteerd. Dat is allemaal voor binnenlands gebruik.
Dus het is niet zo dat als jij de vis op je bord vanavond betekent niet dat die is gevist door iemand die in slavernij ervoor heeft gewerkt.
Nee. Okay. Het kan wel, maar het hoeft niet. Ja, dus dat is heel, dat is heel complex.
Ja, ja. Hey, ik merk ligt dus heel duidelijk een verband tussen wat wij willen, wat wij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld goedkope kleding of andere goedkope producten. En naar de plek waar het wordt gemaakt. Dat is eigenlijk als het ware de negatieve invloed die we daarop hebben. Maar hoe kunnen we nou eigenlijk positief bijdragen daaraan?
Ja.
Aan het tegengaan van moderne slavernij?
Kijk, dat is perfect. Dat is nou een mooie vraag. Hè? Want dat wil je graag. Nee, dat vind ik echt een hele mooie vraag. En wat ik heel veel doe als ik ook ergens mag spreken of met mensen in gesprek ben, is eigenlijk de vraag stellen. Die wil ik hier ook wel neerleggen. In wat voor een wereld wil je leven? Want daar begint het volgens mij mee. Dus de problematiek van slavernij is heel erg ingewikkeld. En wij spelen daar ook een rol in. En voor je het weet, zeg maar, eerst weet je het niet. En dan ben je een soort van onbewust heel veel schade aan het aanrichten. Dan weet je het wel, omdat het je verteld wordt. En dan kan je bijna in paniek raken of je kan schrikken of je heel erg schuldig voelen.
Ja.
En dan vind ik een hele mooie vraag. Maar in wat voor een wereld wil je nou leven? Dus wil jij dat er kinderen werken aan jouw kleren? Zodat je ze heel goedkoop kan kopen. Kijk, als antwoord ja is, nou, dan ben je snel klaar. Dan hoef je over deze problematiek geen zorgen meer te maken. Want dat kan. Dus dan is dat allemaal mooi geregeld voor je. Waarschijnlijk, hopelijk, is het antwoord. Nee, dat wil ik toch niet.
Nee.
Oké, dan is dat het uitgangspunt. En dat, waarom ik die route zeg maar aanvlieg, is omdat het volgens mij dan je keuzes vervolgens veel makkelijker maakt. Want jij zegt, ja, hoe zou je nou een positieve invloed kunnen uitoefenen? Nou, bijvoorbeeld door eerlijke kleding te kopen. Of door eerlijk voedsel te kopen. Fairtrade chocola of fairtrade bananen. Ja. Als je een beetje in dat moralistische, zeg ik een beetje flauw, hoekje zit... Dan krijgen mensen dus heel snel, ja, dat wil ik wel, maar dat is echt super duur. Of, snap je, dan krijg je dat soort discussies. Ja, ik moet zoveel, dit en dat. Ja, maar de vraag is nou even niet, is het duur en wat moet je ervoor laten en zo? In wat voor een wereld wil je leven?
Ja,
wil je dat de kinderen werken aan jouw kleren? En als het antwoord nee is, dan vanaf daar ga je dan kijken. Oké, dan is eerlijke kleding wel een optie. Oeps, die is wat duurder. Oké. Dan ga ik minder kopen, of misschien kan ik tweedehands kopen. Of... Dan ontstaat vanuit daar bijna een soort van zoektocht, zou ik zeggen.
Ja.
Die ook voor iedereen weer anders is.
Ja. Ja, ik ben daar zelf ook wel een hele zoektocht in, heb ik daar denk ik in gehad. Met name als het gaat over het thema van kleding. En ik weet nog wel heel goed dat ik een keer een appje kreeg van een vriendin. Die was wezen winkelen en die zei van, Annemarte, ik kon het niet kopen, want jij zat op mijn schouder. En je zei tegen mij... is het wel eerlijk gemaakt? Weet je wel zeker dat je dit kan kopen?
Ja.
En En waarom ik dit nou vertel, ik zit even na te denken, is denk ik omdat het denk ik niet alleen iets is van volgens mij wat je zelf moet gaan doen. Maar volgens mij is het ook heel belangrijk om erover te praten. Dus zeg maar met anderen ook daar het gesprek over aan te gaan. Dus het is niet alleen maar voor jezelf zeg maar op zoek te gaan naar manieren waarop je dus juist positief kan bijdragen. Maar vooral ook daarover te gaan delen met anderen.
Ja, ja ben zodat ik helemaal je het, mee zeg maar, eens.
Het kan verspreiden of zo.
Ja. En als we dat niet doen, als we daar niet met elkaar over praten en als we ook niet met elkaar zeg maar ons verlangen delen van maar wat voor een wereld willen we nou met elkaar leven? Het alternatief is zeg maar dat we dan dus lijstjes krijgen. En wat ik net al zei, dan wordt het heel moralistisch. Oh, we moeten dit doen, we moeten dat doen. Nou, het enige gevaar is dat als we die dingen allemaal gedaan hebben, dan zijn ze afgevinkt. Ja, en dan? Ja, is dan een soort van klaar of zo. Ja. Maar wat veel ingewikkelder is, de thematiek is veel te problematisch om zo te kunnen denken. Dus ja, weet je, ik kan eerlijke kleding kopen. En dat doe ik ook. En ik kan nadenken over mijn voedsel. En dat doe ik ook. Maar als jij nu aan mij vraagt op wat voor apparaat we dit opnemen.
Ja.
Dan hang ik misschien al wel.
Ja, ik ook. Ja.
Wil ik dat? Nee, dat wil ik niet. Moet dat anders? Ja, dat moet anders. Als jij mij een tip kan geven of een advies over hoe, dan hoor ik het graag, want ik ben daar ook nog niet. Maar ik weet wel dat als iemand mij kan helpen om dat beter te doen, dan wil ik daar heel graag naar luisteren en ben ik ook bereid om dat te implementeren in mijn leven. Want ik wil graag een wereld waarin dat niet bestaat.
Ja.
Maar dat kan alleen maar, denk ik, in dat gesprek en in dat met elkaar zoeken. Ja. Moet ik wel zeggen dat ik vind dat daar wel grenzen aan zijn of zo. Hè? Sommige mensen zeggen, maar het is heel moeilijk. Dan denk ik, als ik naar de Albert Heijn loop, dan zie ik zeg maar 30 repen chocola en er zijn er 3 fairtrade. Dat beperkt wel je keuze, want dan staat het er gewoon heel duidelijk op.
Ja, ik vind in zekere zin dat het je leven eigenlijk alleen maar makkelijker maakt. Want als je ervoor kiest om dus alleen maar inderdaad bijvoorbeeld fairtrade chocolade te kopen, dan heb je dus inderdaad maar keuze tussen 3 of 4 misschien chocoladerepen. En hoef je niet meer tussen die 20 repen te kiezen. Het versimpelt ergens ook je leven.
Ja.
Op die manier. Hey, en wat ik ook wel veel hoor is van mensen willen heel graag en ze gaan ook wel aan de slag en ze maken ook eerlijke keuzes. Maar dat zit natuurlijk allemaal nog heel erg in je persoonlijke invloedssfeer. Het is natuurlijk niet iets wat soort van direct impact heeft op de mensen die voor die chocola hebben gewerkt of die in de sector eigenlijk worden uitgebuit. Dus ik zoek een beetje naar van, hoe kan je nou ook als het ware bijdragen aan het tegengaan van moderne slavernij in het groot? Dus het systeem eigenlijk, hè, wat er niet goed zit.
Ja. Ik denk dat één wel is waar we het net over hadden. Dus je kunt je geld maar 1 keer uitgeven. En als je eerlijke koffie koopt, heb je wel echt een substantieel verschil gemaakt ergens in een keten. Ten opzichte van verkeerde koffie.
Ja, je geeft altijd een signaal af.
Ja, en niet alleen een signaal, maar er gebeurt ook echt iets. Want je investeert daarmee wel in een bedrijf die ook een heel ander arbeidsproces heeft en zo, zeg maar.
Ja.
Dus dat is wel echt een hele belangrijke. Het tweede is, denk ik, waar we het net over hadden, helemaal aan het begin, breng het in het licht. Praat erover. Dat lijkt in eerste instantie iets van, maar dat zet misschien niet heel veel zoden aan de dijk en dat is vooral iets voor hier. Maar als genoeg mensen hierover gaan praten en zeggen dat ze dit niet willen. Mijn ervaring is dat je ziet dat bedrijven iets minder ideologisch zijn dan dat ze vaak voordoen en vooral graag de mensenmassa volgen. En daar ligt denk ik dus ook onze kracht. 5 jaar geleden kon je alleen maar biologisch eten kopen bij de wat was dat? Bij zo'n speciaal winkeltje voor hele suffe mensen. Maar nu ligt het overal. Komt dat omdat alle supermarkten bedacht hebben dat dat beter voor ons is? Nee, maar we zijn er gewoon met z'n allen massaal om gaan vragen.
Ja, en gelukkig is ook die, je zei net even tussen neus en lippen door voor suffe mensen, maar dat was natuurlijk het imago ook, hè, wat er aan kleefde. Ja. Terwijl natuurlijk eigenlijk in een zekere zin waarom mensen daar ook hun producten kopen en nu ook nog steeds kopen, is omdat ze goed willen zorgen voor de aarde en in die zin goed willen zorgen voor de schepping. En daar zijn we natuurlijk als mensen ook onderdeel van.
Ja, dus hele belangrijke stappen zijn denk ik echt voor hier, zeg maar. Maar die stappen voor hier, die hebben echt invloed daar. 1, kies met je portemonnee welke producten je koopt. Koop. 2, gebruik echt je stem. Benoem dingen. Benoem vooral ook de dingen die je niet wil. Ik wil niet dat er mensen werken voor, kinderen werken voor mijn kleding. Ik wil niet dat er kinderen moeten uitgebuit worden om mijn vis zo goedkoop mogelijk, enzovoort, enzovoort. Dat is super belangrijk, omdat we daarmee, denk ik, als we de massa mee hebben, dan gaat de politiek en de bedrijven, die gaan ons daarin volgen. Wat heel fascinerend is de periode die wij de transatlantische slavernijperiode noemen, even terug in de geschiedenis.
Ja.
Slavernij was helemaal niet zoals nu, zeg maar, in het verborgene. Het was echt open, op straat. Het was de normaalste zaak van de wereld. En toch heeft het maar 1 generatie geduurd voordat het afgeschaft was. 1 generatie. En de grootste kracht zat er maar in dat onder andere in kerken, maar ook in andere plekken, begonnen leiders zich uit te spreken. En nadat die zich uitgesproken hadden, begonnen grote groepen mensen zich uit te spreken. En vervolgens werden er protestmarsen gelopen door de straten. Ja. En je zag dat de massa uiteindelijk de machthebbende overheden en bedrijven en dergelijke gedwongen hebben om het beleid aan te passen.
Ja.
En een tweede.
Ja, en ook dat moest natuurlijk ergens beginnen. Hè? Dat begint klein, maar kan dus, heeft in potentie dus iets heel groots in zich.
Ja. Ja, heel groot. Ja. Dat geloof ik echt.
Ja. Ja. Mooi, ja. Hey, want je raakt nu ook denk ik wel even aan het thema waarvan we natuurlijk ook vanuit MIGA heel erg mee bezig zijn. Van dat we eigenlijk ook vinden dat dit een thema moet zijn wat in de kerken gehoord en gesproken over wordt. Heb jij het idee dat dit al een thema is wat in kerken op hun netvlies staat?
Ik heb het idee dat de thematiek van recht en recht doen, dat die de laatste jaren wel aardig op de agenda terechtgekomen is. Dat daar zeker aandacht voor is. Ik heb ook het idee dat kerken steeds meer en meer zoeken naar praktische doorvertalingen voor hun eigen leven. Dus dat zijn eigenlijk hele mooie ontwikkelingen, vind ik. Ja. Waar je vroeger wel wat meer hoorde, zeg maar even zwart-wit, van nou, maar het gaat om het evangelie. En daarnaast kun je ook nog goede dingen doen. Zie ik wel steeds meer in beweging. Heeft denk ik ook helemaal te maken met de hele koninkrijksdenken, theologie. Dat het veel meer dus met elkaar verweven is.
Ja.
Wat ik nog te weinig zie. En wat ik zelf wel heel erg hoop dat dat de komende tijd gaat veranderen. Is dat kerken zich ook echt meer politiek gaan durven uitspreken. Want dat doen ze nu nog niet. Hè? Politiek, dat moet je een beetje vandaan houden. Je moet ook alle mensen in de kerk tevreden houden. En die denken nu helemaal verschillend en zo.
Ja.
Terwijl waar ik meer en meer van overtuigd raak is... Nou, als je bijvoorbeeld het Oude Testament leest... dan heb je de profeten en je hebt de rechters.
Ja.
En zij roepen mensen ter verantwoording. En ik heb dat zelf persoonlijk ook altijd best wel individualistisch gelezen... Hè? Het gaat over mijn zonde en ze hebben het over persoonlijke zonde van mensen. Maar als je dat goed een beetje analyseert, dan zie je dat ze bijna altijd spreken tegen machthebbers.
Ja.
Tegen leidinggevenden, tegen overheden. En de rode draad tegen hun verwijt is altijd, maar je verwaarloost de wees en de armen en de kwetsbaren.
Ja. Ja,
En dat legitimeert dat, denk ik, dat we als kerken duidelijker tegen overheden zeggen, luister, je moet voor, nou bijvoorbeeld zoiets politieks als wetgeving, je moet betere wetten maken, want jij bent aangesteld om zorg te dragen voor ons allemaal, met extra aandacht voor de kwetsbaren en de armen, en op deze manier kan dat niet.
elke soort schroom, denk ik. Hè? Want ik gewoon, als ik even terugkijk naar de geschiedenis van de kerk, en met name die van de laatste jaren, is dat er een soort van schroom is geweest om je uit te spreken, ook vanuit je geloofsinspiratie. Dat je het vanuit die inspiratie belangrijk vindt. En ik merk wel ook heel erg, en ik denk ook aan de huidige generatie en de komende generaties, dat ik juist merk bij hun heel erg van, dit vind ik, omdat ik juist geïnspireerd ben vanuit de Bijbel en vanuit God en vanuit mijn geloof. En ook daarom wil ik dit vertellen en wil ik dit zeggen. Dus veel meer het verbinden van wat ik geloof en hoe je je gedraagt. En dat uitzicht dan natuurlijk niet alleen in je persoon, maar ik denk ook juist als kerk, als je in de samenleving wil staan en er onderdeel van wil zijn, dat het belangrijk is om je ook daarover over uit te spreken. Ja. Ik wou hem graag aan het afronden en ik was wel even benieuwd. Je hebt al een paar keer heb je een aantal tips gegeven. Maar als je nu zeg maar 2 toptips zou mogen geven die je eigenlijk gelijk zou kunnen doen als deze podcast is afgeluisterd. Wat zouden jouw tips dan zijn?
Oh, 2. Mag ik er 3 doen?
Ja, 3 mag ook.
Yes. 1. Super makkelijk. We hebben het inderdaad over gehad. 1. Super makkelijk. Koop bewust. Met het nadrukje op bewust, want ik wil zeg maar alle ruimte geven voor de zoektocht waar we het over gehad hebben.
Ja.
Maar koop bewust. Denk na over wat je wil kopen en vooral hoe dat gemaakt en geproduceerd is. Het 2 is verhef je stem. Hebben we het ook al over gehad. Breng dit in het licht. Praat erover. Kerken, breng dit in het licht, ook richting politiek. Maar wat jij vertelde, het voorbeeld met je vriendin, praat erover met elkaar. Breng dit in het licht. Het licht is sterker dan de duisternis. 40,3 miljoen is echt veel te veel. En ik heb er nog nooit iemand tegengekomen die dit acceptabel vindt. Dus als meer mensen dit weten, dan gaat dit stoppen. En een derde... Is als je nou zegt, ik wil dat zeg maar nog wat meer verbreden, zou ik zeggen, zoek organisaties die met hun poten in de modder staan en verbind je eraan. Door middel van gebed, door middel van financiën, door middel van vrijwilligerswerk. Want we kunnen hier onze stem verheffen en ons gedrag aanpassen. En helemaal terugkomend op waar ik mee begonnen was, dat zou bijna dan zijn zeg maar bouwen aan een mooi fundament. Maar we hebben nu ook nog 40,3 miljoen mensen die vastzitten. En die moeten er zo snel mogelijk uit.
Ja.
Dus verbind je aan organisaties als het je hart heeft. Die met hun voeten in de modder staan. En maak het werk wat zij doen mogelijk. Dat zouden mijn drie stappen zijn.
Mooi, dankjewel. Hey, we hebben ook op onze website straks www.miganederland.nl/podcast. Zullen we deze tips ook meenemen. En je op weg helpen met wat linkjes als je hiermee aan de slag wil. En Ruben, voor nu dankjewel dat je met ons in gesprek wilde gaan.
Heel graag gedaan.
En veel zegen ook in je werk voor iGEM.
Dankjewel.
Dit was de podcast van Miga Nederland. Dank voor het luisteren. Ben jij geraakt door iets wat je hebt gehoord in de podcast? Of wil jij ook opkomen voor het onrecht wat je om je heen ziet of misschien ver weg? Ga dan even naar onze website www.miganederland.nl/podcast. Daar vind je een heleboel informatie aan de hand van deze uitzending, maar ook andere tips om zelf aan de slag te gaan en om zelf op te komen voor recht.